Fijn dat we elkaar weer mogen zien, broeders en zusters. We gaan vanavond weer verder met onze Bijbelstudie over de opstandingen. We hebben vorige keer ons vooral wat bezig gehouden met de dood, in die zin het dodenrijk, het graf, Sheol. En dat is in ieder geval toch een bepaalde werkelijkheid, een voor ons onzichtbare werkelijkheid, waarvan we ook gezien hebben dat die wel beneden is. Want als mensen naar het graf gaan, dan dalen ze af, staat er in de Bijbel. Neerdalen, dus dat moet ergens beneden zijn. Dat heeft met de onzichtbare wereld te maken. Nou ja, dat er een onzichtbare wereld is, dat mag duidelijk zijn. Er staat op meerdere plaatsen, maar ik denk even zo aan de Colossensebrief, dat God in Christus alle dingen geschapen heeft, de zichtbare en de onzichtbare. Dus er zijn inderdaad onzichtbare dingen. Je hoort wel eens mensen zeggen, ik geloof dat er meer is tussen hemel en aarde dan wij bevroeden. Nou, dan denk ik dat ze daar ook wel gelijk in hebben. Want er is inderdaad een onzichtbare wereld. Nou, we hebben het zo gehad over die plaats. En vandaag gaan we daar toch eigenlijk even mee door. Want er zijn in de onzichtbare wereld meer bewaarplaatsen, tussen aanhalingstekens. Want dat hebben we met Sheol wel gezien, dat dat eigenlijk een bewaarplaats is van de doden. En de doden die komen daar ook op een gegeven moment weer uit voort. Hè? En dat heeft natuurlijk met de opstanding te maken. Dus het dodenrijk moet de doden weer teruggeven. En dat is ook wat er in het laatste Bijbelboek beschreven staat. Maar er wordt over meer van dat soort plaatsen gesproken in de Bijbel. En daar wilde ik vanavond toch even wat aandacht aan geven. Zo is er sprake van de abyssos. Dat wordt meestal in de Bijbel vertaald met de afgrond. Er is sprake van de Tartaros. Ken je misschien wel. En er is ook sprake van de poel van vuur en zwavel. En die drie, daar willen we vanavond dan bij stilstaan. En dan gaan we de volgende keer weer meer richting de opstanding. Want daar gaat het uiteindelijk natuurlijk toch om. En dat is ook het mooie van alles. De abyssos. Abyssos, het woord abyssos, Grieks woord, dat betekent zonder bodem. Abyssos. Zonder bodem. Hè? Net zoals a technisch. Maar dan zonder bodem. Je kunt het ook in de encyclopedie vinden. Er is sprake in de diepte van de zee van de abyssinale zone. En die, of abyssale zone. En die abyssale zone die bevindt zich tussen de 4000 en 6000 meter diep. Maar goed, dan hebben we het over zichtbare dingen. Ja, ze zijn niet zo goed zichtbaar natuurlijk zo diep. En je moet er ook niet willen zijn, denk ik. Maar toch, er zijn nog diepere plekken in de oceanen, dat weet je, de troggen. Maar deze zone, die wordt zo genoemd, de abyssale zone. En dat komt dus van abyssos, abyssos. En dat betekent, nogmaals, afgrond. Nou, ik stel voor dat we even een paar teksten gaan lezen daarover. Beginnen we even bij het Lucas-evangelie. Lucas hoofdstuk 8. En dan lezen we een paar versen uit het gedeelte. Dat begint bij vers 26, maar ik begin wat later te lezen. En dan gaat het over de Gadareense bezetenen. Lucas 8, en dan begin ik even bij vers 28. De Heere die is aan de overkant van Galilea, aan de andere kant van het meer van Galilea, in Gadara. En daar is ook een man die al lange tijd bezeten is door demonen. Nou, en dan staat er in vers 28, toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en zei met luide stem, wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste, ik bid dat u mij niet pijnigt. Want hij had de onreine geest bevolen van de man uit te gaan. Die had hem namelijk vele malen aangegrepen en men had hem met ketenen en met boeien gebonden om hem in bewaring te houden. Maar hij verbrak de boeien en werd door de demon naar de woeste plaatsen gedreven. Nou, dat is natuurlijk één grote tragiek voor die man. En dan staat er, Jezus vroeg hem, wat is uw naam? En hij zei, Legio. Want er waren veel demonen in hem gegaan en zij smeekten hem dat hij hun niet zou bevelen in de afgrond te gaan. Daar staat voor dat woord afgrond dan abusos. En er was daar een grote kudde varkens aan het weiden op de berg en zij smeekten hem dat hij hun zou toestaan daarin te gaan. En hij stond het hun toe. En de demonen gingen uit de man weg en gingen in de varkens en de kudde stortte van de steilte af het meer in. En verdronk. En toen zij die hen weiden zagen wat er gebeurd was, vluchtten zij en berichten het in de stad en op het land. En ze gingen op weg om te zien wat er gebeurd was. En ze kwamen bij Jezus en vonden de man van wie de demonen uitgegaan waren, zittend aan de voeten van Jezus, gekleed en goed bij zijn verstand. En ze werden bevreesd. En ook zij die het gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene was verlost. En heel de menigte uit de omgeving van het land van de Gadarenen vroeg hem van hem weg te gaan, want ze waren met grote vrees bevangen. Hij ging in het schip en keerde terug. Nou, eigenlijk wel een hele aparte geschiedenis. Met die varkens die de zee instorten. En ik zei net al, je hebt in de zee heb je de abyssale zone. En ja, volgens velen heeft die abyssos wel iets met de zee te maken. Dat zullen we straks ook nog wel zien trouwens, in verband met het beest dat opkomt uit de afgrond. Maar er staat op een bepaalde plek ook dat hij uit de zee opkomt. Dus ja, het is eigenlijk een beetje voor die demonen, zeg maar, het verschuiven van het probleem, zou je zeggen. Want in plaats van in de abyssos komen ze terecht in de zee. Alleen die varkens, die hebben daar de meeste last van, want die sterven eraan. 2000 stuks. En dan is het ook weer voorbij en dan moet de Heer Jezus daar ook weer weg. Tenminste, hij wordt vriendelijk verzocht weer terug te gaan naar de overkant. He, want wat daar gebeurd was, nou ja, dat was natuurlijk een enorme happening. Ik denk, als je over de zee nadenkt, een van de betekenissen van de zee in de Bijbel is dat dat ook staat voor de volkeren. En hier gaat het dan over een grote kudde varkens. Maar er staat dan ook weer bij dat die kudde bestond uit 2000 stuks. Dus dat is ook best zeg maar een hele hoop. En 2000, ja, dat doet ons ook weer een klein beetje denken in de richting van de 2000 jaren waarin Israël in de dood is. En op de derde dag zal het leven. Want het gaat natuurlijk uiteindelijk weer toe naar de wedergeboorte van het volk van Israël. Dus wellicht dat we daar een beeld van mogen zien hierin. Maar ja, wat bijzonder is, en dat is eigenlijk ook niet echt te verklaren, tenminste ik zou dat zo niet 1, 2, 3 weten. Dat is dat aan de ene kant Legio vraagt van, of eigenlijk bid, pijnig mij niet. Ik bid u, staat aan het eind van vers 28, dat u mij niet pijnigt. En dan vragen die demonen, legio, die vragen of zij in die varkens mogen varen. En dat staat de Heer Jezus dan ook toe. Dus ja, op een of andere manier moeten die 2000, die moeten toch even verdwijnen. En dat gebeurt ook. En en dan is het, wat daar gebeurt is voorbij. Dus ze vragen of ze bidden eigenlijk en ze smeken dat ze niet naar de afgrond gaan. En blijkbaar is die plek, de afgrond, toch een plek die zeer beangstigend is voor deze demonische wezens. En dat laat ook wel zien dat het een realiteit is, waarin het gewoon niet goed is, maar waarin, waar het in de Bijbel wel degelijk over gaat. Hè? Dus de afgrond. Die afgrond is er. En die afgrond heeft in ieder geval met een enorme diepte te maken. Als je even meebladert naar Romeinen 10, daar wordt het ook genoemd namelijk. En dan komt het daar naar voren als iets wat ja, toch wel het meest diep is. De plek die het meest ver weg is van God. Romeinen 10. Daar staat, en dan begin ik daar even te lezen vanaf vers 4. Daar staat, het einddoel van de wet is Christus. Tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is. De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen, dat is Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen, dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij, dicht bij u is het woord in uw mond, in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Nou ja, en dan volgt daar een hele korte ja, boodschap van het evangelie, zou je kunnen zeggen. En die is ook heel simpel. En dat is, als u met de mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. En zo simpel is het eigenlijk, hè? Maar je ziet hier dat hemel en afgrond, die staan hier tegenover elkaar. Wie zal naar de hemel opklimmen? Oftewel Christus naar beneden brengen. Of wie zal naar de afgrond neerdalen, dat is Christus uit de doden naar boven brengen. En daar zie je wel aan dat die afgrond ja, wel degelijk iets te maken heeft met ook ja, het dodenrijk. Alleen is die afgrond wel een apart ja, compartiment. En ik krijg sterk de indruk dat dat een compartiment is dat voorbehouden is of bestemd is voor ja, geestelijke wezens, maar niet zozeer voor de mens. He, dus geestelijke wezens, demonen, die daar zullen zijn. En we weten dat er nog veel meer, of nou veel meer, dat er ook nog andere geestelijke wezens naartoe gaan. En dat is waar je over kunt lezen in het boek Openbaring. Nou, willen we ook even naartoe. We zullen veel lezen uit het boek Openbaring vanavond trouwens. Maar als je naar Openbaring 9 gaat, daar wordt gesproken over de vijfde engel die op de bazuin blaast. Dat boek Openbaring, dat gaat over de openbaring van Jezus Christus. En het boek zelf, ja, dat wordt eigenlijk beschreven. Alles, dat hele visioen, wat Johannes te zien krijgt. Dat hele visioen, dat wordt beschreven aan de hand van zegels, bazuinen. En schalen. En je ziet dat telkens wordt daarin toegewerkt naar de openbaring van Jezus Christus. Als je dat eens een keertje voor jezelf nakijkt, dan zul je zien dat die zeven zegels, dat heeft te maken met die gesloten boekrol, die verzegelde boekrol, die moet geopend worden. Mag geopend worden door degene die daar het recht toe heeft, dat is de Heer Jezus Christus. Maar je zult zien dat als je dat zo volgt, dan kom je, als je in de richting van het zevende zegel gaat, dan kom je terecht bij de openbaring van Christus. Bij het zesde zegel al namelijk, dan gaat de hemel open en dan schreeuwen de mensen, de tegenstanders van de Heer, die schreeuwen, rotsen valt op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. Dus dan zien zij de hemel geopend. En dan komt het zevende zegel en dat zevende zegel houdt de zeven bazuinen in. Nou, en dan begint het eigenlijk weer opnieuw. Een hele beschrijving van de tijd voorafgaand aan de wederkomst van Christus. En dan begint het opnieuw. Maar als je dan bij de zevende bazuin bent, dan blijkt, dat is ook de laatste bazuin trouwens, dan blijkt dat dat de openbaringsbazuin is aan de hand waarvan Christus zich openbaart. Nou, en dan krijg je vervolgens nog die schalen met de gramschap van de toren van God. En dat is werkelijk gericht op Gods tegenstanders, de zonen van de ongerechtigheid, het geslacht dat tegen de Here gericht is. En dat gebeurt ook allemaal weer ja, in direct verband met de komst, de openbaring van de Heer Jezus Christus. Nou, die bazuinen, want wij hebben hier in hoofdstuk 9 hebben wij te maken met een onderdeel uit de beschrijving van die bazuinen. Die bazuinen die zijn verdeeld in 4 bazuinen en 3 bazuinen. En als er 4 geweest zijn, dat kun je aan het einde van hoofdstuk 8 lezen. Dan hebben dus 4 bazuinen, of sorry, 4 engelen hebben hun bazuin geblazen. En dan staat er in vers 13, en ik zag en hoorde 1 engel die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep, wee, 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 hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van de 3 engelen die nog op de bazuin zullen blazen. Ja, en deze 3 bazuinen, die worden elk ook een wee genoemd, vanwege het intense karakter van dat wat ze beschrijven. En zo is die 5e engel, als die gaat blazen, zo staat die voor het eerste wee. En hoe weet je dat? Nou, kijk maar aan het eind van hoofdstuk 9. Als dan alles gebeurd is, dan staat daar, het ene wee is voorbij gegaan, zie, nog 2 weeën komen. Dus de 5e engel, die is het eerste, die staat voor het eerste wee, dat zal plaatsvinden. En zo gaat dat dan verder met de 6e engel en de 7e engel. Nou, wat staat er in hoofdstuk 9? En juist vanwege zeg maar dat woordje wee dat hieraan verbonden wordt, weten we ook van nou, wat er nu gaat gebeuren, dat is iets heel ernstigs. Er staat, de 5e engel blies op de bazuin en ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen en hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. Dus zo wordt dat voorgesteld. Ik denk dat als wij op zoek gaan naar de put van de afgrond, dat we die niet zomaar 1, 2, 3 kunnen vinden. Moet je ook niet willen, denk ik. Maar dat heeft te maken met het punt dat we hier met ja, toch wel de geestelijke, de onzichtbare wereld te maken hebben. Dus er valt een engel, of een ster bedoel ik, die valt uit de hemel op de aarde. Nou, als je meerdere gegevens uit het boek Openbaring op een rijtje zet, dan blijkt dat die ster die uit de hemel valt, dat te maken heeft met de verwijdering van de Satan vanuit de hemel en dat hij naar de aarde toe verbannen wordt. Even kijken hoor, als je even tussendoor naar hoofdstuk 12 gaat. Vanaf vers 7. En dan staat er, toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. De grote draak werd neergeworpen. Namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde. En zijn engelen werden met hem neergeworpen. Nou, dat neerwerpen wat hier gebeurt, dat gebeurt precies in het midden van die periode van 7 jaren, die we kennen als de laatste jaarweek van Daniël, in ieder geval die periode die voorafgaat aan de wederkomst van Christus. En precies op de helft van die periode wordt de grote draak, staat er dan, neergeworpen. Nou, in vers 13 zie je vervolgens staan, zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijk kind gebaard had. En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat ze naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar ze gevoed wordt, een tijd, tijden en een halve tijd. Buiten het gezicht van de slang. En dat tijd, tijden, halve tijd, dat komt in het boek Openbaring ook voor als 1260 dagen. En het komt ook voor als 42 maanden, oftewel 3,5 jaar. Nou, en dan breekt hier op aarde, zou je haar zeggen, even menselijk gesproken, de hel los. En dat is ook de tijd waar Petrus bijvoorbeeld over schrijft, in een van zijn brieven, in zijn eerste brief, als hij zegt van dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Dat zal in die tijd werkelijk ja, zijn toppunt gaan bereiken. Nou, dat moment waarop de grote draak neergeworpen wordt op de aarde, dat valt samen met wat er in Openbaring 9 vers 1 staat. Namelijk, ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen. En hij kreeg de sleutel van de put van de afgrond. En dan zegt vers 2, hij opende de put van de afgrond. En er steeg rook op uit de put als de rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde. Hun werd macht gegeven zoals schorpioenen van aarde macht hebben. En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. Uiteindelijk zijn degenen die het zegel van God op hun voorhoofd hebben in het boek Openbaring, dat zijn die 144.000 verzegelden, hè? Nou ja, dan staat er, hun werd macht gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen. 5 maanden lang. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen wanneer hij een mens steekt. In die dagen zullen mensen de dood zoeken, maar die niet vinden. Ze zullen naar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat ze geoordeeld moeten worden. Nou, en dan zegt vers 11... En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. En zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon. En in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. En beide namen, zowel Abaddon als Apollyon, Abaddon is Hebreeuws, Apollyon is Grieks, die betekenen beide verwoesting. Dus nou zie je wel, dat als er over die afgrond gesproken wordt, dat dus ja, wel een reële plaats is. Dat blijkt ook wel uit wat Paulus erover zegt in Romeinen 10 en uit wat we lezen vanuit Lucas 8. Het is wel een plaats en zo staat het hier ook. Maar het is blijkbaar ook een soort beerput, zou je zeggen, want zodra die open gaat, dan komt daar de grootst mogelijke ellende uit voort. Zo wordt dat in ieder geval beschreven in het beeld dat je in Openbaring naar voren ziet komen. Als we even iets verder bladeren naar Openbaring 11. Openbaring 11. Daar gaat het over de twee getuigen. En die... Die gaan naar de, of in eerste instantie wordt Johannes terecht met de opdracht gegeven in vers 1, sta op en meet de tempel van God en hen die daarin aanbidden. En dan staat er in vers 2, maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten, meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen 42 maanden lang. En dan gaat het vervolgens in vers 5 over die twee getuigen. Die zullen in rouwkleding gekleed profeteren. En dan staat er 1260 dagen lang. Het komt allemaal op hetzelfde neer. Hè? 42 maanden van 30 dagen. Dat is 1260 dagen. En dat zijn dus die tijd, tijden en een halve tijd. Oftewel 1 tijd, 2 tijden en een halve tijd. 3,5 jaar. Hè? Daar komt dat dan op neer. Nou, die twee getuigen... Die gaan dus inderdaad verkondigen. Het zijn getuigen die in staat zijn om te doen waartoe Mozes en Elia ook in staat waren. En dan zegt vers 7, wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren, het zal hen overwinnen en hen doden. Dus nou gaat het hier opeens over een beest dat uit de afgrond opkomt. We hebben tot dusver in het boek Openbaring, hebben we dat nog niet kunnen lezen. Wat we wel lazen is dat uit de afgrond, dat daar, of dat die openging en dat daar allerlei wezens uit naar voren komen, die beschreven worden als sprinkhanen. Als je het Bijbelboekje Joël leest, dan zie je dat daar ook sprake is van sprinkhanen, in 4 verschillende soorten sprinkhanen zelfs. En die staan dan model voor de tegenstanders van het volk van Israël. Ze grazen het land helemaal kaal. Ik weet niet of je dat van het jaar nog gezien hebt. Was van het jaar geloof ik, die sprinkhanen plagen daar in Afrika. En als die beesten langs geweest zijn, dan is er gewoon helemaal niks meer over. Nou ja, Hè, dat wordt dan nu gezien als een teken van klimaatverandering. Maar Joël schreef dat al, dat dat soort dingen normaal waren en dat die gebeurden. Hè? Dus we moeten ons ook niet de kop gek laten maken over van alles natuurlijk. Maar daar staan die sprinkhanen voor. We hebben gezien dat die putters open ging. En we hebben gezien dat zij tot koning over zich hadden. Abaddon, Apollyon. Nou, en dan wordt hier in Openbaring 11, vers 7, wordt gesproken over het beest dat uit de afgrond opkomt. Als je nog heel even naar hoofdstuk 13 gaat, vers 1, daar staat: en ik zag uit de zee een beest opkomen, dat 7 koppen en 10 horens had. Dat beest uit de afgrond, dat is dat beest dat hier dan beschreven wordt als opkomend uit de zee. Nou, nog even terug naar hoofdstuk 11, vers 7. Daar staat namelijk: wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, dan zal het beest dat uit de afgrond opkomt oorlog met hen voeren, het zal hen overwinnen en hen doden. En weet je, dat is ook precies de goede volgorde, hè, waarin dit ook beschreven wordt. Dus dat getuigenis, dat moet eerst volbracht zijn. En als dat volbracht is, klaar is, dan sterven ze. Het is dus niet zo dat dat getuigenis, zeg maar, beëindigd wordt doordat het beest uit de afgrond opkomt. Maar er staat: als zij het getuigenis volbracht hebben. En dan krijgt het beest uit de afgrond, zeg maar, ja, de gelegenheid om oorlog met hen te voeren en hen te doden. Nou, over dat beest uit de afgrond, daar lees je ook in hoofdstuk 17. Gaan we ook even naartoe. Daar staat in vers 7 en in vers 8. Nou, ik moet even bij vers 5 dan beginnen, want daar wordt iets beschreven over Babel, Babylon. Daar staat: op haar voorhoofd stond een naam geschreven, geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. En toen zei de engel tegen mij: waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt. En er staat erbij dat 7 koppen heeft en 10 horens. Dat is dus dat beest dat uit de zee opkomt. Je weet, in Openbaring is ook sprake van het beest dat uit de aarde opkomt. En ja, dat is een soort antichristus. Valse profeet. Maar het beest dat uit de zee opkomt, ja, dat is toch even, zeg maar, andere koek. Hè? Dat is nog even iets serieuzer. Je ziet namelijk ook steeds in de beschrijving van dat beest, als er over die 7 horens, of 7 koppen en 10 horens gesproken wordt, dat die beschrijving heel erg lijkt op de beschrijving van de draak zelf. Oftewel van de duivel zelf. Eventjes tussendoor naar hoofdstuk 12. Er staat in het eerste vers: er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Ze was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En dan staat er: en er verscheen een ander teken in de hemel en zie, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens. Daar heb je het weer. En die draak, die wordt dan, dat hebben we net al gelezen in vers 7, die wordt dan bestreden door Michael. Brak oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. En dan staat er in vers 9... ook dat hebben we zo strakjes al gelezen. De grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang die duivel en Satan genoemd wordt. Dus je ziet hier, je ziet eigenlijk twee bewegingen. Hè? Op de een of andere manier wordt de draak dus uit de hemel geworpen. Dat is die ster die op de aarde geworpen wordt. En tegelijkertijd ziet Johannes een beest uit de zee opkomen. En dat wordt vervolgens steeds genoemd het beest uit de afgrond. En dat beest uit de afgrond wordt op dezelfde manier beschreven als de draak zelf. Namelijk met 7 koppen en 10 horens. En ik heb sterk het idee dat dat te maken heeft met een soort incarnatie van de duivel in dat beest uit de zee. En dat beest uit de zee, Paulus die noemt hem in de Thessalonicenzenbrief op een hele andere manier. Hij noemt hem daar de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf. En van hem zegt Paulus, die zal zich in de tempel zetten om zich te laten aanbidden. Nou, en dat is precies wat je in Openbaring 13 ook leest over dat beest. Die zet zich in de tempel en laat zich aanbidden. En kijk, wij kunnen aan één kant denken van, tjoh, dat is ook wat zeg. Dan zet hij zich in de tempel en hij laat zich aanbidden. Maar het punt is natuurlijk van zo'n tekst, en daar lezen we vaak een beetje overheen, omdat we nogal gefixeerd zijn op dat beest. Maar het punt is in dat vers dat het dus mensen zijn die hem aanbidden. Dus er is een hele groep van mensen blijkbaar die hem aanbidden. Kijk, hij kan zich wel op de troon zetten, maar als hij niet aanbeden wordt, ja, dan heeft hij er nog niks aan, zeg maar. Maar hij laat zich aanbidden, hè, en er zijn dus mensen in die tijd, de eindtijd, die hem zullen aanbidden. En net als dat wij onze Heer aanbidden en ja, weten dat wij in zijn dienst mogen staan en hem mogen toebehoren, zo zijn er blijkbaar ook mensen die op de een of andere manier in de dienst van de draak staan en hem aanbidden. Het is bijna niet voor te stellen, maar toch is dat zo. Want ja, zo staat dat er. Hij laat zich aanbidden alsof hij God is. Dus er zijn aanbidders. En dat heeft natuurlijk ook weer heel sterk te maken met de geestelijke toestand van het volk van Israël. In ieder geval het grote deel van het volk van Israël. Dat eigenlijk doet wat het altijd gedaan heeft. En nogmaals, het geloven overblijfsel dagen later. Maar het volk van Israël heeft zich over het algemeen altijd bezig gehouden met het aanbidden van andere goden dan de God van Israël. Dat wordt overspel genoemd. En dat is nou ook precies waar het uiteindelijk op uitdraait, dat het volk overspel zal plegen, dit keer niet zomaar met de eerste, de beste God, maar met de tegenstander van God die geïncarneerd is in de mens van de wetteloosheid. Dus dat is eigenlijk een gruwelijk iets wat er gaat gebeuren. Zijn mensen die hem aanbidden. En dat gaat ten koste van het overblijfsel, gelovig overblijfsel uit het volk van Israël. Zij zullen in verdrukking gebracht worden. Er zal een deel vluchten naar de woestijn en daar bewaard blijven. Dus op de een of andere manier komt de Heer wel tot zijn doel. Als de Heer Jezus terugkeert, dan staat er ook, dan zullen zijn voeten op de Olijfberg staan. En dan zal dat overblijfsel dat in Jeruzalem is, dat zal vluchten naar de woestijn. Ja, en daar is ook dat andere deel. En samen zullen ze dan weer in het verbond treden met de Heer Jezus Christus. En dan zal de Heer aan het hoofd van zijn overblijfsel, van die gelovigen, terugkeren en de troon opeisen in Israël. Weet je, daar gaan wat dat betreft natuurlijk nog zulke wonderlijke dingen gebeuren. En dat is natuurlijk echt nieuws. Dat is nog eens even weer wat anders dan Trump en Biden, weet je wel. Dat is op zich wel vermakelijk wat er dan gebeurt. Maar ja, als je dat zo ziet, dan denk je van, nou, wat is dat eigenlijk wat? Dus een hele wonderlijke toestand. Openbaring 17, daar waren we aan het lezen. Daar staat in vers 7. De engel die zei tegen mij, waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de 7 koppen heeft en de 10 horens. Het beest dat u gezien hebt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien dat was en niet is, hoewel het er is. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw zit. Ook zijn het zeven koningen, vijf zijn er gevallen, één is er, de andere is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. Hij is uit de zeven en gaat naar het verderf. En die tien hoorns die staan voor tien koningen die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest 1 uur koninklijke macht zullen ontvangen. Nou ja, je ziet dat er een soort proces gaande is, ook van opvolgende koningen. En dat beest zelf staat in dat rijtje als het achtste, de achtste koning. Hij zal ook naar het verderf gaan en hij zal ook nog een aantal koningen om zich heen kunnen verzamelen die samen met hem 1 uur koninklijke macht zullen ontvangen. Daar gaat het dus naartoe. En dat is denk ik ook uiteindelijk het einde van de tijd die direct voorafgaat aan de wederkomst van Christus. En dat er koninklijke macht zal zijn, koninklijke heerschappij, zal zijn voor het beest, of eigenlijk de draak, die uit de afgrond opkwam. Maar hij zal er niet lang van kunnen genieten, want het zal maar 1 uur zijn. En net zoals dat in deze hoofdstukken ook gesproken wordt van het ene uur waarin Babylon totaal vernietigd wordt. In 1 uur is de macht van die grote stad voorbij. En dan is alles wat de tegenstander heeft opgebouwd, dat is aan zijn einde gekomen. Nou, dan gaan we nog even wat verder bladeren naar hoofdstuk 20. Hoofdstuk 20, het eerste vers. Daar staat, en nou zitten we ook al dus na hoofdstuk 19, hè? Want hoofdstuk 19 beschrijft voor de derde keer de openbaring van de Heer Jezus Christus. Bruiloft van het Lam staat er. En overwinning van Christus op de valse profeet, vanaf vers 11. En dan staat er ook, ik zag de hemel geopend en een wit paard en hij die daarop zat werd getrouw en waarachtig genoemd. Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vuurvlam op zijn hoofd, waren vele diademen. Hij had een naam die opgeschreven was, die niemand kent dan hijzelf. Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed. Zijn naam luidt het woord van God. En dan hebben we uiteindelijk te maken met de persoon van de Heer Jezus Christus. Zoals hij beschreven wordt met zijn ogen als vuurvlam en al die heerlijkheid die daaraan verbonden is. Zo wordt de Heer Jezus al beschreven in het eerste hoofdstuk van het boek Openbaring. Dus we weten eigenlijk meteen over wie het gaat hier. Er staat in datzelfde 19e hoofdstuk in vers 20, het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die in zijn tegenwoordigheid de tekenen had gedaan. Nou, dat eerste beest is het beest uit de zee of de afgrond. De valse profeet is het beest uit de aarde. En ik denk ook wel dat we hier ervan uit mogen gaan dat aan de ene kant, als het steeds gaat over aarde, dat het dan toch vooral gaat over het land waar Israël woont. En als het over de zee gaat, gaat het inderdaad over de volkerenzee. Daar zal een soort samenwerking komen. Dus dat beest werd gegrepen en met hem de valse profeet. En dan staat er in vers 1 van hoofdstuk 20... En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. Dus eerst viel er een ster uit de hemel en die kon de afgrond openen. En hier is een engel die neerdaalt uit de hemel met de sleutel van de afgrond. En dan staat er in vers 2, hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor 1000 jaar. En vers 3 zegt, hij wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem. En in vers 7 kun je dan nog lezen dat die plaats een gevangenis genoemd wordt. Daar staat in vers 7, wanneer de 1000 jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En dan blijkt vervolgens ook dat hij er nog niks van geleerd heeft en nog altijd opstandig is en nog altijd denkt dat hij de volkeren achter zich krijgt. En dat gebeurt ook. Ja, en dan komt hij terecht op een andere plek. Dus die afgrond. En we hebben nu ondertussen met elkaar alle 9 keren gelezen dat het woordje afgrond voorkomt in het Nieuwe Testament. Dat woordje abyssos. In die afgrond, daar wordt in ieder geval de duivel voor 1000 jaar bewaard. En de valse profeet. He? Nou, dat is één zo'n plek die toch vooral te maken heeft met een soort van bewaarplek voor geestelijke wezens. Zolang die plek dicht is, is het allemaal nog wel vol te houden, maar zodra die plek open gaat, en dat gebeurt als de tegenstander van God op de aarde geworpen wordt, als die plek open gaat, dan komt daar de grootst mogelijke ellende voor de wereld, maar vooral voor Israël, en vooral voor de gelovigen uit Israël, komt daaruit voort. En dan wordt de duivel erin opgesloten. Het is een gevangenis, zo staat er. En hij wordt ook weer vrijgelaten. Nou, een andere plaats die er ook in de onzichtbare wereld is, dat is de Tartaros. En volgens de mythologie is dat het gruwelijkste gedeelte van de onderwereld. En onder de onderwereld wordt dan verstaan Hades. En Hades, dat is in de Bijbel de tegenhanger van Sheol. De tegenhanger, zeg maar hetzelfde, maar dan in het Nieuwe Testament, het Grieks. Hè? Dus Sheol, de bewaarplaats, de Hades, zo wordt dat in het Nieuwe Testament genoemd. En volgens de mythologie is het gruwelijkste gedeelte daarvan, dat is dan de Tartaros. Nou, wij volgen natuurlijk geen mythen na. Dus de mythologie kan ons nog meer vertellen. Maar er wordt in de Bijbel wel één keer over gesproken. Niet zozeer over de Tartaros, maar wel dat iemand in de Tartaros gegooid is. Of daar bewaard wordt. En dat vind je in de 2e Petrusbrief terug. Dat is een beetje apart. Er wordt in de Bijbel niet over het zelfstandig naamwoord Tartaros gesproken, maar wel over het werkwoord, ja, Tartareo of zo, hè? Zo heet dat dan. En dat betekent dan in de Tartaros gooien. Dus een beetje afgeleid. 2 Petrus 2, daar gaat het over de valse profeten, hè, die onder het volk zijn geweest, valse leraars, die verloochenen de Here. Het zijn notabene mensen die ook door de Here gekocht zijn, zo zegt vers 1 al in zijn geheel. En dan staat er in vers 3, zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten, het vonnis over hen is reeds lang in werking, hun verderf sluimert niet, want als God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden, en als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen hij zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht, en als hij de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot vernietiging veroordeeld heeft. Nou, dat gaat zo een hele tijd door. Uiteindelijk kom je dan bij vers 8. Dan weet de Heer ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen. Maar het gaat eventjes om dat 4e vers. He, want daar gaat het over in de hel werpen. En dat woordje hel, of in de hel werpen, dat is dus de weergave van in de Tartaros gooien. Dus de HSV die heeft gedacht van nou, de Tartaros, dat is wel even iets erger dan het dodenrijk. Maar ja, het dodenrijk, Sheol of Hades, wordt op verschillende plekken ook vertaald met hel. En hier wordt dat woord, dan een totaal ander woord, wordt vertaald met hel. En het gaat daar over engelen die God in de Tartaros geworpen heeft. En dat is ook weer een bewaarplaats voor die engelen. Wat zijn dat voor engelen? Wie zijn daar dan in gegooid? Nou, daarvoor moeten we eventjes naar, naar Judas toe. Judas hoofdstuk 6. Judas vers 6. Judas bestaat maar uit één hoofdstuk immers. Dat is vlak voor Openbaring, hè? Sommigen zeggen Judas, dat is het portaal tot het boek Openbaring. Nou, het gaat ook wel grotendeels daarover, over die tijd. Er staat in vers 5, ik wil u eraan herinneren, u weet dit eens en voorgoed, dat de Heere, nadat hij het volk uit het land Egypte verlost had, vervolgens hen die niet geloofden te gronden heeft gericht. En de engelen, die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in duisternis in verzekerde bewaring gesteld. En daar gaat het om, die engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard. Dan gaat het, als het om die engelen gaat, dan gaat het om de engelen waarvan je al in het begin van de Bijbel leest, die hun oorspronkelijke staat hebben verlaten en met de dochters van Adam gemeenschap zochten. De dochters der mensen staat er, maar heel letterlijk staat er de dochters van Adam. Adams dochters. Daar hebben ze gemeenschap mee gezocht en uit die vermenging, staat er, kwamen de reuzen voort. Geweldige mannen, machtigen van naam, zo staat er dan. En ja, die zijn er toen geweest, zegt Genesis 6, en ook na de zondvloed. En later, als je in het boek Richteren leest, dan lees je ook inderdaad over reuzen of in Samuel. Denk bijvoorbeeld ook aan Goliath, dat was ook zo'n reus, die behoorde tot die... Tot het mengsel, het voortbrengsel van vrouwen en geestelijke wezens. Wij kunnen ons daar, en ik hoop dat dat ook zo is, ons totaal geen voorstelling bij maken. Want het ligt allemaal heel ver van ons af, in feite. Maar ja, het zijn wel dingen waar de Bijbel wel over spreekt. Nou, en deze engelen, waar het hier in vers 6 over gaat, en daar spreekt Petrus ook over in 2 Petrus 2. Die engelen, die zijn tot het oordeel bewaard. Die worden bewaard gehouden. Ze hebben hun eigen woonplaats verlaten. En zij zijn dus, als gevolg daarvan, zijn zij in ieder geval in de Tartaros geworpen. Dus die Tartaros is ook weer zo'n bewaarplaats. Maar dan in het bijzonder voor ook geestelijke wezens en engelen. Als u weer even teruggaat naar 2 Petrus 2. Weer een beetje terugbladeren. In dat hele hoofdstuk schrijft Petrus over die dwaalleraars, die valse profeten. Hij komt ook uiteindelijk dan terecht in vers 17 met te zeggen, deze mensen zijn bronnen zonder water, wolken die door een wervelwind voortgebracht of voortgedreven worden, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt. En u ziet bij vers 17 dat er een nootje staat. En als je onderaan de bladzijde kijkt, dan staat er de diepste duisternis. Dat is letterlijk de donkerheid van de duisternis. Dus donkerder en duisterder kan het ook niet. En Petrus zegt dus dat de dwaalleraars onder het volk, valse profeten, dat die daar naartoe gaan. Dus we hebben met de Tartaros, want die Tartaros die bevindt zich namelijk in diezelfde duisternis. In vers 4, daar werd dat beschreven. En aan het einde daarvan, of zeg maar even halverwege daarvan, staat er dat God hen in de Tartaros geworpen heeft. en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis. En het oordeel om tot het oordeel bewaard te worden. He, dus die plek Tartaros die wordt gekenmerkt door duisternis. Er wordt door de Heer Jezus ook gesproken over de buitenste duisternis. He, daar heb je ook weer zo'n omschrijving. Waar geween is en tanden geknars, weet je wel. Wellicht dat ook de Tartaros is. Tartaros, dat staat in ieder geval voor donkerheid, duisternis. Zo diep als het maar kan zijn, dat je werkelijk geen hand voor ogen meer kan zien. Dat is die Tartaros. Dus ja, ook zo'n plek. Ik wil nog heel eventjes naar 1 Petrus 3, want dat is toch ook wel een mooie tekst. Ook in dit verband juist. Want daar staat in vers 18. Ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen. Opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. In wie hij ook, toen hij heen ging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft. Aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd. Nou, vers 19 zegt hè, dat de Heer Jezus heen ging om aan de geesten in de gevangenis te prediken. Nou komt dat een beetje zo over, alsof de Heer Jezus daar zeg maar hen uitnodigde tot het heil, weet je wel, prediken. Maar dat prediken hier, dat betekent proclameren, dus bekendmaken. En wat de Heere daar gedaan heeft, in zijn opstanding, dat is dat hij zijn opstanding geproclameerd heeft aan die geesten in de gevangenis. En die geesten in de gevangenis, die waren voorheen aan God ongehoorzaam. Dat waren diegenen namelijk die hun woonplaats, hun eigen woonplaats verlaten hebben in de tijd vlak voor de zondvloed, waar we het net over hadden met die reuzen en zo. Dus daar is bekend dat de Heer de overwinnaar is. Overwinnaar over dood, over de dood. En die plek ja, is dus een plek waar in ieder geval die geesten of die engelen zijn. Engelen zijn eigenlijk ook geesten. Gedienstige geesten, als het goed is. Maar er zijn ook blijkbaar mensen die daarheen gaan. Ja, waar Petrus over spreekt als hij het heeft over de dwaalleraars die zich onder het volk bevinden. Ja, weet je, het zijn eigenlijk allemaal geen leuke dingen hè, waar je zo over leest. En waar je nou echt blij van wordt. Ik vind aan de andere kant wel zaken waarvan je denkt van nou, het is wel interessant. He, dat je toch wel wat weet hebt daarvan. Nou, we hebben eigenlijk nog één plek, hebben we nog voor de boeg. Ja, wij niet persoonlijk, maar die moeten we toch nog wel even opzoeken. En die vind je weer voornamelijk in het boek Openbaring. En dat is de poel van vuur en zwavel. En dan kom je weer wat meer terecht bij een plaats waar ook mensen naartoe gaan. Niet alleen mensen trouwens. Openbaring 14, ja. Het is steeds Openbaring. Daar staat in het 9e vers en het 10e vers. En daar gaat het ook uiteindelijk over die poel. Er staat in vers 9, en een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei, als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid. En zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Dus hier gaat het over vuur en zwavel. En gaat het dan ook met name over mensen die het merkteken van het beest ontvangen hebben. Ik zei net al, dat beest dat zet zich op een zeker moment in de tempel en laat zich aanbidden. Dus er zijn aanbidders, nou hier worden ze dan beschreven. Maar er wordt ook gesproken over dat merkteken aan het voorhoofd, hè, of de hand, of op zijn hand. En ja, weet je, dat is ook, ook zoiets, hè. Daar wordt natuurlijk ook heel veel over nagedacht, hè. Ook in onze tijd natuurlijk. En straks dan mogen we niet meer vliegen zonder gevaccineerd te zijn, weet je wel. En dan ja, denken mensen ook van, nou, dat zou dat wel eens kunnen zijn. Ik heb ook wel gelezen dat er ontwikkelingen zijn en ook al proeven gedaan worden van mensen die hebben wat onder hun huid gekregen. Ja, net zoals dat je met je telefoon zeg maar betalen kan, kan je dan ook gewoon met je rechterhand betalen, weet je wel. Ja, is dat het nou? Hè? Is dat nou precies wat hier bedoeld is? Nou, laat ik daar maar gewoon heel voorzichtig in zijn. De tijd zal het leren, hè? Want ja, je weet het ook niet. Kijk, toen een tijdje terug Tsjernobyl in de fik vloog, toen wist men ook meteen Openbaring 14 erbij te halen. Hè? En Openbaring 9, want ja, dat was Alsem. Hè? Tsjernobyl betekent Alsem en er wordt in de Bijbel gesproken over Alsem. Als de naam van een engel die neervalt op de aarde, weet je wel, nou dan had je het. Hè? Maar goed, achteraf denk je van, tjoh, we zijn al een hele tijd verder. En het is alleen maar erger geworden. Hè? En zo gaat het met heel veel dingen. Hè, toen de Twin Towers in elkaar stortten, toen zei men, nu is het grote Babylon gevallen. Ja, wat heb je aan zo'n kreet? Weet je wel, dus je moet ook een beetje uitkijken met allerlei dingen zomaar invullen. Ik vond het wel aan de andere kant wel opvallend. Dat merkteken, hè, dat heeft te maken, dat behoort hen toe die het beeld en het beest aanbidden. En dat, ja weet je, dat zijn niet dus zomaar alle ongelovigen of zoiets. Hè? Dat zijn dus de mensen die hem aanbidden. En daarvoor hebben zij een merkteken ontvangen. Misschien toch wel mooi om heel even hiernaast te lezen. Een paar woorden uit Deuteronomium, Deuteronomium 6 en Deuteronomium 11. Maar Deuteronomium 6, ja, en daar moet ik eigenlijk altijd aan denken, aan die woorden die daar staan. Als ik iets lees over het merkteken van de duivel, wat op het voorhoofd of op de hand is. Weet je, er zijn ook anderen, hè? In Deuteronomium 6, daar staat boven bevel om zich aan de geboden van God te houden. Hij heeft ook heel specifiek natuurlijk met het volk van Israël te maken. Daar staat in vers 4... dat noemen ze ook wel de geloofsbelijdenis van Israël, het Shema. En Shema betekent luister. Nou, luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerlegt en als u opstaat. Kortom, altijd. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. Kijk, en dat is een soort andere verzegeling of een ander merk, hè, waaruit blijkt aan wie je toebehoort. Tegenwoordig. Trouwens heeft het, tegenwoordig, dat is al honderden jaren het geval, maar hebben Joodse mensen de gewoonte om als ze gaan bidden, hè, dat ze dan iets voor op hun hoofd ombinden en om hun arm, om hun rechterarm, weet je wel, dat is ook zoiets. Misschien dat dat een soort zichtbaarmaking is van wat hier door Mozes gezegd wordt, want Mozes bedoelt dit natuurlijk overdrachtelijk. Hè, maar toch, u moet ze, zegt vers 8, als een teken op uw hand binden. En ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. Even een paar bladzijden verder naar Deuteronomium 11. Daar staat trouwens boven, Mozes roept Israël opnieuw op zich aan Gods geboden te houden. En daar staat in vers 18, Daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel prenten. Bind ze als een teken op uw hand en ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. Ook weer datzelfde. Dus ja, als je dat nou meeneemt, dan denk je van ja, kijk, in het boek Openbaring is sprake van mensen die de duivel aanbidden. Die hebben ook het merkteken. En zonder dat merkteken lukt het ook niet om te kopen of te verkopen. Nou ja, en wij zien soms wel eens een beetje ontwikkelingen dat we denken van nou, dat lijkt wel een beetje die kant op te gaan. Straks, ik noem maar een dwarsstraat hoor, vergeet het ook maar weer. Maar straks zegt er nog iemand van, ja, je moet wel gevaccineerd zijn. Wil je nog boodschappen bij de Albert Heijn kunnen doen of zo, weet je wel? Nou ja, hè? Dat soort ideeën krijgen mensen dan. Maar goed, waar we in het boek Openbaring over lezen, dat toch, heeft toch wel heel specifiek met het volk van Israël te maken. En daaronder bevinden zich mensen die het merkteken van het beest hebben. En dat beest ook aanbidden, omdat ze zich het eigendom weten van dat beest. Maar aan de andere kant heb je ook anderen die verzegeld zijn aan hun voorhoofd. En dat zijn de verzegelden van God. Dus het zijn die twee groepen die leven in de tijd voorafgaande aan de wederkomst van Christus. En op een zeker moment zal de toren van God over die ene groep komen, de zonen van de ongehoorzaamheid. En dat zal voor de andere groep verlossing en verkwikking betekenen. Dus aan één kant denk je van de wereld is klein, ze noemen het wel één groot dorp. En zo snel gaat het ook allemaal, er kan niks gebeuren in donker Afrika of wij weten het hier 5 seconden later. Waar was je op het moment dat, weet je wel. Dus ja, het lijkt ook allemaal heel erg in elkaar verweven te zijn. Maar de grote nadruk die er in het boek Openbaring ligt, is dat het toch wel degelijk, met name over het volk van Israël gaat. En ook als het daar gaat over degenen die dat merkteken hebben, dan denk ik ook dat dat heel sterk te maken heeft met het volk van Israël. Waaronder zich dat soort mensen bevinden. Terug naar Openbaring. We lazen dus dat die mensen die dat merkteken van het beest ontvangen hebben, dat die te maken krijgen met vuur en zwavel. We gaan even naar Openbaring 19. Daar staat in vers 20, en dat hebben we net ook al even gelezen, maar toen heb ik het niet helemaal gelezen, want ik dacht, dan zit ik het alvast te verklappen. Nee, er staat, het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had, die het merkteken, waardoor hij hen misleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. De overigen werden gedood met het zwaard van hem die op het paard zat. Dat is dat zwaard dat uit de mond kwam van de Heer Jezus Christus. Vers 15, daar wordt dat gezegd. Uit zijn mond kwam een scherp zwaard. Dus er gaan mensen die het beest en zijn beeld hebben aanbeden, gaan naar vuur en zwavel. En hier staat dan het beest zelf. Het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet. Die twee die worden geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. Dus dat beest is eerst een tijd lang gebonden geweest, in die poel. En dan staat in hoofdstuk 20, dat hebben we net gelezen, dat de duivel zelf, dus dat beest dat is de mens die zich als het ware overgegeven heeft aan de duivel, waardoor de duivel zich in hem kon incarneren. Dat is een soort samengang tussen die twee. Nou, dat beest zelf, die persoon, die mens van de wetteloosheid, die wordt dan in de poel van vuur die van zwavel brandt geworpen. De duivel, die wordt staat er in vers 1 van hoofdstuk 20 in de afgrond geworpen. Nou, dat hebben we ook al gelezen. Als je iets verder kijkt in hoofdstuk 20, dan zien we in vers 7 staan dat na die 1000 jaar de Satan uit zijn gevangenis wordt losgelaten. Nou, dan gaat hij weer verleiden, hè, wat ik net zei. En dan staat er in vers 10, en de duivel die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En ze zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. Dus daar gaat het ook weer over die poel. Poel van vuur en zwavel. Het is in ieder geval een beschrijving, misschien mag je wel zeggen een symbolische beschrijving, van een geestelijke werkelijkheid die dan plaats zal vinden. Nou, vers 14, daar staat dan, en de dood en het rijk van de dood, het woordje rijk van de dood, daar staat dus Hades, dodenrijk, die werden in de poel van vuur geworpen. Dus dit speelt zich allemaal af, het staat ook boven het laatste oordeel, dit speelt zich allemaal af na de 1000 jaren, als uiteindelijk ook allen zullen opstaan, daar gaan we de komende keren wel mee bezig, dan zullen de dood en de zee en het dodenrijk, die zullen hun doden geven, die komen dan voor die grote witte troon te staan. En dan zegt vers 14 dus, de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. En nou staat erbij, dit is de tweede dood. De tweede dood. Nou, vers 15 zegt, als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Nou, dit kun je leggen naast wat we eerder lazen, dat mensen die het merkteken van het beest ontvangen, dat zijn dus in ieder geval mensen, die staan niet in het boek des levens beschreven. En die werden in de poel van vuur geworpen. Hè. De Heere, zo wordt dat daar beschreven, de Heere die zit op de troon en die krijgt de boeken. En de boeken worden geopend, waaronder ook het boek des levens. En zo ja, wordt ieder dan geoordeeld. Nou, en dan staat er ook nog in hoofdstuk 21, waar de nieuwe hemel en nieuwe aarde beschreven wordt, in vers 7, daar staat, wie overwint zal alles beërven, en ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn, maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Dus die tweede dood, die is er al aan het begin van de 1000 jaar. Die wordt door de Heer Jezus ook wel genoemd het eeuwige vuur. Het vuur van de eeuw namelijk, van die toekomende aion. Die is er al aan het begin van de 1000 jaar, want het beest en de valse profeet worden daar dan ingeworpen. Worden daar 1000 jaar bewaard, dan wordt de duivel daar nog aan toegevoegd. En ook degenen die het merkteken van het beest hadden, die worden daar ja, ingeworpen. Hè. Dat is zo het beeld wat je krijgt. Nou, dan is natuurlijk ook weer de grote vraag. Is het zo dat je zoals je uit het dodenrijk opstaat, is dat ook zo na de tweede dood? Is er dan ook een opstanding? Nou, en dat is iets. Dat kun je in de Bijbel niet zomaar terugvinden. He, en zeker voor sommigen is dat een uitgemaakte zaak. He, dat zal zeker gebeuren. Maar je kunt het niet zomaar in de Bijbel lezen. Tenzij je zegt dat 1 Korinthe 15, als het daar gaat over de Heer Jezus Christus, die al zijn vijanden tot en met de laatste vijand, dat is de dood, overwon. Als je daaronder verstaat de tweede dood, en dan staat de poort open naar er is opstanding uit de tweede dood. Alleen is maar de vraag of Paulus dat bedoelt in 1 Korinthe 15. En persoonlijk ben ik daar een beetje terughoudend in, eerlijk gezegd. Want Paulus die heeft het over de dood waar Christus uit opstond als eersteling. en die van Christus zijn in zijn toekomst en daarna het einde. He, nou, we gaan nog wel 1 Korinthe 15 uitgebreid lezen. En ja, dan zul je ook wel ontdekken he, dat Paulus daar wel in een bepaalde context de dingen zegt. En dat het niet zomaar een uitgemaakte zaak is dat hij het daar over de tweede dood heeft. Dus nou ja, he, wat dat betreft denk ik, en dat, maar dat is meer een beetje filosoferend. En ik zeg dat maar vanuit het idee dat... Ik persoonlijk geloof dat de Bijbel daar niks over zegt, namelijk hoe het daarna zal zijn. Dus filosoferend zijn er twee mogelijkheden. Degene die in de tweede dood zijn, die komen daaruit voort. Of degene die in de tweede dood zijn, die houden op te bestaan. En welk het zal zijn, ook dat zullen we ooit een keer zien. Nou, allerlei plekken in de onzichtbare wereld. Het loopt hier en daar wat door elkaar. Het maakt onderdeel uit van elkaar. De Sheol wordt zelfs geworpen in de tweede dood. En ja, dus we hebben het over van alles gehad. We hebben het ook gehad over mensen die op een bepaalde manier verzegeld zijn aan hun voorhoofd of aan hun rechterhand. Maar wij zijn ook verzegeld. En dat vind ik toch wel goed om daar in ieder geval mee af te sluiten. Wij zijn ook verzegeld. Wij hebben ook een zegel ontvangen. Dat kunnen we bij elkaar niet zien hier. Ja, we doen wel eens zo, maar dat heeft een andere betekenis. We kunnen dat niet zien, ook niet op onze hand of zo. Maar we kunnen dat wel terugvinden in het woord. En daarvoor moeten we toch even naar de Efezebrief. Want daar vinden we inderdaad de informatie die over ons gaat, ook wat dit betreft. En ja, weet je, dat is dan toch iets waarvan je denkt van, wat is dat geweldig, dat je je dit eigen mag maken en mag weten dat dit over je gaat. Paulus schrijft Efeze 1, en dan heeft hij in vers 4 tot en met vers 12 heeft hij gesproken over de geestelijke zegen die in de eerste plaats bestemd waren voor gelovigen uit het volk, het Joodse volk. En vervolgens dan breidt hij dat uit en dan zegt hij in vers 13, in hem bent ook u. Nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Kijk, wij hebben de verzegeling van de Heilige Geest van de belofte. En hij is het onderpand van onze erfenis. En dat woord onderpand, dat betekent zoiets als handgeld. En het feit dat wij al handgeld hebben, wil zeggen dat de rest ook komt. Dat is wat de Heere doet. En hoe is het nou zover gekomen dat we verzegeld zijn met de geest van de belofte? Nou, zegt Paulus, omdat je in hem bent, nadat je dat woord van de waarheid hebt gehoord. En, zegt hij in het tweede deel van vers 13, je bent in hem, omdat je tot geloof kwam. Ja, en dat is het punt. We zijn tot het geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. En daardoor verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En dat betekent hoe dan ook, want anders zou dit eigenlijk maar een soort, ja, dooddoener zijn, om maar een beetje in de stijl te blijven van waar we het over hebben. Ja, maar dat betekent hoe dan ook, dat wat de wereld ook mag verzinnen, en wat de tegenstanders van God ook maar mogen verzinnen, dat de Heilige Geest, de verzegeling met de Heilige Geest, dat die nooit kan plaatsmaken voor welke andere verzegeling of merkteken of wat dan ook. Ja, wij behoren de Heer Jezus Christus toe. En hoe zich dat zal uitwerken, ja, daar gaan wij niet over. Ja, dat zullen we wel zien. Er staat nog een heleboel te gebeuren, dus we kunnen heel vaak zeggen, dat zullen we nog wel zien. En dan denken we misschien nog een keer terug aan zo'n avond als vanavond, dat we denken van, oh ja, het is toch heel anders. Hè? Je weet het niet. Wij hebben die verzegeling ontvangen en Paulus zegt over die verzegeling nog wat in hoofdstuk 4, vers 30... Er staat, en bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag, of eigenlijk tot in de dag van de verlossing. Kijk, dus wij hebben die verzegeling ontvangen. Dat heeft iets te maken met ons erfdeel. En dat erfdeel, ja, daar zullen onze ogen echt voor open gaan op het moment dat de dag van Christus er zal zijn. En wij zijn door de Heilige Geest verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Klinkt een beetje cryptisch natuurlijk. Maar hier gaat het over de persoon van de Heilige Geest in Efeze 4 vers 30. En die heeft ons verzegeld. Maar we zijn verzegeld volgens Efeze 1 met de Heilige Geest van de belofte. En dat begrip wat daar staat, de Heilige Geest van de belofte, je zou misschien een beetje in de war raken omdat in Efeze 1 vers 13 Heilige Geest met twee hoofdletters staat. Maar daar gaat het niet om de persoon van de Heilige Geest, maar het gaat om de gave van de Heilige Geest. En de Heilige Geest als persoon heeft ons verzegeld en dat is met Heilige Geest. He, zoals de Heer Jezus zegt tegen Nicodemus, wat uit de geest geboren is, is geest. En wat uit het vlees geboren wordt, is vlees. Nou, en wat uit de geest geboren wordt, is geest. Wat uit de Heilige Geest geboren wordt, is Heilige Geest. En dat is waar we mee verzegeld zijn. Dat is het onderpand. En we zijn verzegeld daarmee door God, de Heilige Geest zelf. En dat zal ervoor zorgen dat de Heere ons altijd vasthoudt. Dat wij ook altijd mogen weten dat Hij ons daar brengt waar Hij ons hebben wil. Dat ligt vast in zijn wil, in zijn plan, in zijn welbehagen. Zullen we de Heere danken met elkaar? Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u danken. Heere, dat we ook aan het einde van deze avond weer u mogen loven en prijzen voor wie u bent. We danken u, Heere, dat we u mogen kennen. Heer, die grote genade die in ons leven gekomen is. En dat eigenlijk heel simpel, doordat we geloven, Heere, en met het hart geloven en dat we met de mond mogen beleiden dat de Heer Jezus Christus onze Heer is. En dank u wel, Heere, dat wij door het woord van de waarheid tot geloof gekomen zijn. En dat we sinds dat moment u toebehoren. Dat we verzegeld zijn, maar dat zelfs, Heere, het al zo is dat onze positie boven bij u in de hemel is. En dat is ons door genade geschonken. Heere, en er kan werkelijk niets, geen enkele tegenstander. Heere, nog dood, nog leven, Heere, kan ons daarvan scheiden. En we danken u, Heer, ja, dat we in die zekerheid mogen leven, in die overtuiging mogen leven. Heer, en dat dat de basis mag zijn, Heere, voor de wandel van ons. Heere, de wijze waarop we in het leven staan en hoe we het in alle dingen van u mogen verwachten. Dank u wel voor wie u bent en voor dat u de grote overwinnaar bent. We danken, Heere, dat we elkaar ook weer aan u mogen toevertrouwen. Heere, en aan uw genade mogen aanbevelen. Heere, dank dat u met ons meegaat, dat u ons bewaart en dat u ons, Heere, tot zegen wil stellen, ook in de omgeving waarin we gesteld zijn. Dank u wel daarvoor. We loven en prijzen u en we doen dat uit genade. Amen. Amen.